vrienden en gasten, er zijn de volgende aankondigingen. In deze dienst zal voorgaan door de feestelier aanwezig en zal de voorbereiding op het avondmaal worden gehouden. En vanavond zal door de aanwezig om 7 uur voortgaan in de eerste kerk. De collecten tijdens deze dienst zijn de eerste plekken, is voor de diaconie en is bestemd voor hulp aan vluchtelingen. En de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerk voorbij. Volgende week zondag 22 september wordt voorgegaan door de 10 uur door D. Bunning uit Nunspeet hier in Schiavelin en zal de bediening van het heilige avondmaal plaatsvinden. En s'avonds om 7 uur wordt door de Bunning voorgegaan in de Westse Kerk en dan zal de nabetrekking op het heilige avondmaal plaatsvinden. Maandagavond 16 september is er gelegenheid tot Sint-Willemoren van 7 uur tot half 8 in het bijgebouw van de Westse Kerk. En dit alles. De heer Volent namens de kerkraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst en laat u nog zin in de voorzang. Psalm 56, naar het 6e vers.
Werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we nu samen deze dienst van voorbereiding gaan voortzetten. Met de zin uit Psalm 122, daarvan de eerste vers, ik ben verblijd, wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, daarvan het eerste vers. Van de vaderen bezoek aan de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En uw barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Zul de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden, in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naast is. En de Heer Jezus heeft deze heilige geboden al dus samengevat in het dubbel gebod van de liefde toen hij zei: Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
De gelegenheid ontvangen
om samen te komen, jong en oud, voor uw heilig aangezicht in uw huis op deze plaats. Anderen zijn wellicht met ons thuis verbonden of mogen later de diensten van deze zondag nog ontvangen. En zo betoont u alweer op de eerste dag van de nieuwe week uw bijzondere zorg over ons alle leven. Want hoe waar is het wat staat in uw woord? U hebt geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin hebt u lust dat een zondaar zich bekeert en leeft voor uw heilig aangezicht. En nu moeten wij u vanmorgen beleiden, Heer, in alle eerlijkheid. En geef ook maar met alle ootmoed. Dat wij dan ook onszelf nooit naar u vragen en naar u zoeken. Er is geen mens van nature die God zoekt, zo zegt uw woord het immers. En dat geldt ook voor ons, alle wat we er ook van denken kunnen. En daarom is het zo bijzonder dat u ons wilt opzoeken. Ook vanmorgen in de bediening van het woord, om tot ons te spreken, om uw woord tot ons te doen komen. En u bidden van uw Heere, zoudt u door uw Heilige Geest ons allen door dat woord willen leiden en verlichten. Want het staat zo schoon geschreven in uw woord, dat uw woord een licht is en een lamp. We hebben dat zo nodig, want anders gaan we in het duister om voor eeuwig daarin om te komen. Maar u hebt gij uw woord ons geschonken, opdat we u zouden leren kennen. En de Heer Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Want daar ligt het leven in de waarachtige kennis van u, die enige God en van die enige zaligmaker, die zijn leven gaf. Op het vloekhout om zondaren met God te kunnen verzoenen. Heer, en u mag er vanmorgen ook een dienst zijn van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal, zo u dat geeft aanstaande zondag. En u weet ook hoe dat hier in deze gemeente ligt. Misschien is er vaak veel strijd, juist ook rondom dat heilig avondmaal. Want daarin komt het er zo op aan, wordt het zo heel persoonlijk ook. Heb ik persoonlijk wel deel aan de Heer Jezus Christus. En als we door genade hem leren kennen, kan dat geloof soms zo zwak zijn, of vaak zo zwak zelfs. Kan het zo liggen in de strijd, in de aanvechting. En juist ook in een week van voorbereiding. Kan de vorst der duisternis zijn pijlen daarop gaan richten. En daarom bidden we van u. Wilt u geven, Heere, dat ook vanmorgen helder en klaar uw woord tot ons mag komen. En dat dat woord in onze harten zal verklijven. Dat het een plek mag vinden. Om daar vrucht te gaan dragen. En dan mogen we zo in het bijzonder uw kinderen aan u opdragen. Omdat ze juist ook in deze week van voorbereiding al dieper dat verlangen mogen gaan kennen. Om de dood van Christus te gedenken aan zijn tafel bij brood en bij beker. Maar dan denken we ook aan anderen die er nog buiten staan. Waar het nog donker is in het leven. U kent hun aller hart en leven, Heere. En zou u dan ook vanmorgen de prediking willen gebruiken om hun hart voor het eerst te openen? Want u bent toch een God van wonderen. U bent toch die God die maar hoeft te spreken en het is er. U gebiedt en het staat er. Heere, en dan zoekt u nooit naar enige waardigheid in ons, want die is er niet te vinden. Ook niet naar ontvangen genade. Maar wilt u dan zo, door de krachtige werking van uw woord en geest, gesloten harten openen, doden levend maken, oren openen, zodat de stem gehoord mag worden van de Zoon van God. Opdat dat doden gaan leven, Heer, zo leggen we dat samen voor uw heilig aangezicht. En we vragen met en voor elkaar aan de troon van uw genade, wil genadig vergeven. Alle zonden van ons leven, ook van de afgelopen week, ja, vergeef en vernieuw. Want wij moeten het ook van morgen beleiden. Zijn niet alleen de zonden die wij deden en dachten, die uw toorn wakker maken. Maar we zijn dan van de moederschoot aan, voor u verwerpelijk vanwege onze afkomst. En nochtans, heren, brengt u uw hand tot de zulken, omdat ze u mogen kennen, uw stem horen en zullen leven. Zo leggen we het alles bij u neer. Geeft u vanmorgen ook degene die een taak van u gekregen heeft, wat daarvoor nodig is. We denken aan de koster, aan de organisten, aan degene die een andere taak mogen verrichten in deze dienst en ook aan hem die door u geroepen wordt, uw woorden verkondigen. Laat het voor ons allen een dienst worden, waarin we samen iets mogen ervaren, jong en oud, van uw aanwezigheid, dat ons hart ervoor open gaat, en we nooit en te nimmer hier van de Heere kunnen loskomen. Ook trek ons dan met de koorden van uw liefde, om Christus wil, uit enkel genade, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Meten we gaan verwoorden met elkaar de Heilige Schrift open, nu komt dat in het boek door de psalmen. En we gaan naar deze psalm 116. Psalm 116. In zijn geheel, daar komt het woordenschieren als volgt tot ons, psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem en smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden der doods hadden mij ontvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermde. De Heere bewaarde eenvoudig en ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heer heeft aan u wel gedaan. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht der Heere in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik, ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zei in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood van zijn gunstgenoten. O Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, de zoon van uw dienstmaat. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn geloften de Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, krijgt u gelegenheid uw liefdegaven te geven aan de dienst des Heeren. Geef maar met blijdschap en liefde aan deze dienst. Het is toch alles waard. We gaan ter voorbereiding op de prediking ook zingen en doen dat uit Psalm 116, de versen 2, 3 en 4. Vers 2. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst hel met alle troost deed riezen. Derde vers. Alweer werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. En dat het vierde, de eenvoudige wil God steeds gadeslaan, was uitgeteerd. Maar hij zag op mij neder. Psalm 116, daarvan de versen 2, 3 en 4. gemeente, dus een tekst voor de voorbereidingsdienst vindt u in Psalm 116. Ik zal hem weer de juiste hebben lezen. En dan wel nader de versen 6 en 7. Deze woorden: de Heere bewaarde eenvoudigen. Ik was aangeteerd, want Hij heeft mij verlost. Mijn ziel keert weder tot uw rust. Want de Heere heeft aan u wel gedaan. Tot zover de tekst voor deze voorbereidingsdienst. Het thema vanmorgen is rust voor eenvoudigen. We gaan allereerst letten naar aanleiding van de tekst op de trouw van God en de tweede op de rust bij God. Dus rust voor eenvoudigen, we letten achtereenvolgens op de trouw van God en ten tweede op de rust bij God. Gemeente, wij mochten vanmorgen Psalm 116 lezen. U zult het wel met me eens zijn, deze psalm is bij Gods kerk bijzonder geliefd. Want ze vindt in deze psalm, in dit lied van de oude dag, haar geloofsleven zo diep vertolkt. Want dat leven van het geloof is immers onlosmakelijk verbonden met die prachtige driekslag uit onze Heidelbergse catechismus: ellende, verlossing en dankbaarheid. U weet van deze drie, wacht nu eens de ene de boventoon voeren en dan weer de ander. Maar altijd spreken de overige hun woordje mee, nu eens wat luider, dan weer wat zachter, soms bijna onhoorbaar. Maar altijd zijn alle drie present: ellende, verlossing en dankbaarheid. Je kunt zeggen, het is de gewone gang van God met zijn volk, met zijn kinderen, om zo te doen. Nu eens werpt Hij in de diepte van allerlei zondenood en strijd, en dan weer leidt Hij naar de verlossing toe, om daarna heen te leiden naar die wondere blijdschap van de dankbaarheid. Je zou kunnen zeggen, dat is de door God aangebrachte structuur in het geloofsleven. Je vindt dat ook meer terug in de Bijbel. Denk alleen al aan de brief van Paulus aan de Romeinen. Hij heeft ook die machtige driekslag: ellende, verlossing en dankbaarheid. Je kunt zeggen, dat is het Bijbelse grondpatroon. En dat komt zo machtig rijk tot klinken ook in deze Psalm 116. Want ook hier weer die driekslag in Gods pedagogie, in Gods opvoedkunde: ellende, verlossing en dankbaarheid. En daarom laat deze psalm ons, Gods levende kerk, heel diep in het hart kijken. U weet wel, Luther zei, in de psalmen kijk je de heiligen in het hart. Nou, Psalm 116 is wat dat betreft wel heel bijzonder. Misschien is het ons al opgevallen vanmorgen dat er geen naam van een dichter boven staat. De kinderen in de kerk weten het wel vaak. Staat David boven de psalmen als naam geschreven. Maar je leest ook wel eens voor de kinderen van Korach en ook Asaf en zo. Maar hier staat geen naam boven. Eigenlijk nodigt dat uit voor elk kind des Heren om zijn eigen naam daar maar bij te schrijven. Van. Het volk Israël zong deze psalm in een bijzondere manier. Was dat ook alweer? Ja, dat was met het paasfeest. En dan dacht Israël terug aan die verlossing van Gods volk uit de slavernij, uit Egypte. Dan dacht Israël terug natuurlijk aan die bevrijding en dat leiden naar het beloofde land. En wanneer werd deze psalm ook op een bijzonder moment gezongen? Als je wat thuis bent in de Bijbel, dan weet je het. Dat was toen de Heer Jezus met zijn discipelen de paaszaal uitging op weg naar het Gethsemane, de hof van de aanvechting en de strijd en verder. En ik zou willen zeggen, nooit heeft deze psalm 116 dieper geklonken dan toen in die nacht, toen Christus deze psalm niet alleen in het hart had, maar ook op de lippen had. Want toen maakten de angsten van de hel, toen maakte heel de hel zich op om de zaligmaker te treffen als nooit tevoren. En zo zie ik uw gedachten gaan in die nacht. Met deze psalm in het hart en op de lippen. En de Heer Jezus wist vanuit deze woorden wat over hem zou gaan komen. En ik denk zo dat zijn ziel zich zo vast hebben geklemd in die donkere nacht. Met dat donkere lijden voor zich. Dat hij zich zo vast hebben geklemd aan de eerste woorden uit de tekst van vanmorgen. De Heere bewaart de eenvoudige. Want in die woorden roept het geloof de wondertrouw van de Heere uit, de God van het verbond. Want we hebben dat toch wel goed gezien, hè? Dat Heere hier staat met hoofdletters, moet je nooit overheen lezen. Dan staat er in het Hebreeuws de naam Yahweh, ik zal zijn die ik zijn zal. En dat is de naam die God aan zijn verbond verbonden heeft. Het verbond der genade. En dat doet uit dat God ook zo trouw is, dat hij niet één tippel of joka van zijn beloften laat vallen. Heere met hoofdletters. Dat roept de trouw van God uit aan al zijn kinderen. We leven in een wereld met heel veel mensen, meer dan 7 miljard mensen. En in dat machtige rijk van de schepping betoont God dag aan dag zijn trouw. Hè, dat plukt de mensheid al eeuwenlang de vruchten van, want anders was de wereld er niet meer geweest. Die trouw van God is groot, let erop. Maar nog veel groter en rijker is de trouw van God voor al die hem vrezen, die hem lief hebben gekregen, die met al hun zonden en schuld tot hem zijn gevlucht. Die hebben mogen leren, ook al is dat met vallen en opstaan, om te wandelen in zijn wegen. Die trouw duurt eeuwig. Daar komt dus nooit een einde aan. Daar kan zelfs de dood geen einde aan maken. Dat is dus de trouw van God in het genadeverbond. Hè? Dat moeten we onderstrepen. Je spreekt de Bijbel zo nadrukkelijk en indringend en rijk op. Dat is een trouw gemeente die heerlijker schittert dan de dag van zeven zonen. De Heere, hoofdletters. Ik heb even daar de vinger bij gelegd. Maar dan valt er in de tekst ook het woord eenvoudige. Wie zijn dat dan? Die eenvoudigen aan de tekst. En het antwoord daarop is denk ik van groot belang. Want we zullen namelijk gaan zien gewerkt geworden in deze wetgeving van voorbereiding. Dat alleen eenvoudigen zoals dit tekst die bedoelt, door de Heere worden verwacht als gast aan zijn tafel komende zondag. Zo vond het gek. In het Hebreeuws staat het woord putain, meervoud van pet, eenvoudige. En dat doet in Psalm 116 op degene die zichzelf niet kunnen helpen, zichzelf niet kunnen redden, geen kracht hebben om zelfstandig te blijven. Laat ik maar een heel eenvoudig voorbeeld nemen. De kinderen kennen allemaal wel een lam. Nou, op de Veluwe hebben we tegenwoordig een wolf, hè, zoals u weet. Stel nou dat je zo'n klein lam neemt. En je zit dan bij die wolven neer, dan is dat lam geen lang leven beschoren. Dat weten de kinderen wel, want die wolven zullen dat lam verslinden. Nou, dat beeld houdt dat maar een beetje vast. Eenvoudiger zijn mensen die het dus zelf niet meer in handen hebben, maar die helemaal op God zijn aangewezen. Hun behoud hangt alleen van God af. Want de vijanden zijn velen. Je kunt zeggen, de eenvoudigen uit de tekst zijn het tegenbeeld van de kinderen van deze wereld. Een kind van de wereld ben je dan, als je God niet kent, als je hart aan God niet verbonden is geraakt, als je eigenlijk helemaal aan de wereld nog verbonden bent, dan ben je een kind van de wereld. Nou, dan is het meestal zo dat die mensen uitblinken in slimheid en schranderheid en zich sterk genoeg banen om zichzelf staande te houden of te verdedigen. Nou, dat is het tegendeel. Een eenvoudige is dus totaal het tegenovergestelde. Vond zo mooi dat bij de Griekse vertalers van het Oude Testament hier voor eenvoudigen het woord nepioi werd gebruikt. Wordt gebruikt. En wat betekent dat? Kindertjes. Kindertjes. Nou, dat beeld is ook een prachtig beeld hier. Een klein kind kan zichzelf niet redden, is aangewezen op de tere zorg van moeder, op de zorg van vader. Want als je zo'n klein kind aan zijn lot overlaat, dan kan dat kind niet blijven leven. En weet je wat ook zo mooi is? Datzelfde woord kindertjes, dat gebruikt de Heer Jezus in Matthäus 11 en in Lucas 10. Om wie aan te duiden? Om zijn volk, de gelovigen, hè? Degene die van harte in hem geloven. Om die aan te duiden. Dat zijn kindertjes. En dan zegt de Heer Jezus, kinderkens, aan u heeft de Vader geopenbaard, ik zeg tegen het einde woorden, wat hij verborgen heeft voor de wijzen en verstandigen van deze wereld. Aan u. Wat heeft hij dan geopenbaard? Nou, dit heeft de Vader geopenbaard aan degene die Christus kindertjes noemt. Dat de Vader zijn enige geboren zoon in deze wereld gezonden heeft. Die nederige en zachtmoedige zalig maken. Die zo diep wil bukken, dat je nog niet zo diep verloren kunt zijn of bij hem is raad. Om die zondaren te behouden in het leven. De enige weg tot de Vader. Om weer bij God thuis te kunnen komen. Kijk, bij die eenvoudige uit de tekst gemeente, moeten we dus denken aan de ware gelovigen, dus niet de gelovigen die zeggen, ik ben een gelovige, maar niet zijn. Helaas komt dat ook voor, hè. Denk maar aan wat de Heer Jezus ook in die gelijkenis van het zaad laat zien. Er zijn zoveel mensen die zeggen, ik geloof, maar dat is niet allemaal dat ware geloof. Een ware gelovige, dat is iemand die door de geest van God is wedergeboren, zegt Petrus, tot een levende hoop. Door het woord van God. Dan heeft de geest je hart geopend voor het woord. En dan kun je zonder God en zonder Christus niet meer. Dan word je een zondaar geworden. Dan ga je door de knieën. Het gaat dus om de ware kinderen van God. Hè? Dat zijn de eenvoudigen. En waarom kun je ze dan herkennen dan? Nou, ze dragen allen iets van de trekken van die grote eenvoudigen. Die eenvoudigheid uitstek van hun Heer en zaligmaker. Want als er nou één eenvoudig was, dan was hij wel. Als er nou één was die zich totaal van de Vader afhankelijk is, dan was Christus het. Van stap tot stap, van ogenblik tot ogenblik afhankelijk van de Vader. Hij deed niets in eigen kracht, maar was geheel op de Vader aangewezen. En dan mag een kind van God op aarde al een klein beetje van zijn beeld dragen, een beetje overblijven. En als het goed is, op de geloofsweg al meer op hem gaan wijken. Om één, zo zegt de Bijbel, hem geheel gelijkvormig te zijn. Dan mag je zijn volle beeld gaan dragen. Dat staat uit voor de tekst. Die eenvoudige uit de tekst. Je kan ze ook zo aanduiden, zoals de Heidelbergse catechismus dat zo schoon doet, in antwoord 81. Hoe zijn dat? Dat zijn degenen, en kijk dan maar op wie je naam erbij mag schrijven, hè? Je moet onszelf onderzoeken, je kan dat voor u niet doen. Je kunt het ook niet veranderen, je moet jezelf onderzoeken. En kijken of de naam, je naam, erbij mag worden geschreven. Dat zijn degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Doen we dat? En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Kennen we dat vertrouwen? En dat onze onverblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Geloven we dat van haar? Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Is dat ook ons verlangen? Kijk, dat zijn degenen, zegt de catechismus, die de Heere aan de dienst van het verbond verwacht. Die worden genodigd aan de tafel des Heeren. Waarom? Nou, om dat gewoon, want de Heidelbergse catechismus zegt niet van zo en zo hoog en groot moet je geloof zijn. Nee, dat gaat over de kleinste geloven. Maar het gaat erom dat de Heer dat geloof dat zo aangevochten en bestreden wordt, wil sterken, troosten, bemoedigen aan zijn tafel. Met de zichtbare tekenen van zijn bitter lijden en sterken, om dat ook te bezegelen daardoor. En als je nou niet zo'n eenvoudige bent, dat je jezelf onderzoekt voor Gods aangezicht en eerlijk moet beleiden, nee, dat is er bij mij niet. En je zou dan toch aan het avondmaal gaan, dan zegt het formulier dat volgende week gelezen wordt, dat je dan een oordeel eet en drinkt. Omdat de Heer zijn avondmaal alleen voor zijn kinderen heeft ingesteld. Omdat ze zich door hem laten troosten en bemoedigen en voeden bij brood en beker. Om daarna het opnieuw te horen. Ik voor u, ja gij anders. Het zijn zulke eenvoudigen in de strijdperk van dit leven. Want dat is het voor het geloven. Strijdperk. Dat is strijden de kerk door. Er zijn zulke mensen die het in de strijdperk van dit leven steeds opnieuw mogen varen wat er in onze tekst staat. Want we hebben de nadruk gelegd bij heren en bij eenvoudigen. En er staat ook dat woordje bewaard. En dan mag een kind van God door alles heen ervaren. Hij bewaart, de Heere bewaart, de eenvoudige. Kijk, dat de Heere nou trouw is aan wat hij beloofd heeft, dat kan alleen maar uiteindelijk door het geloof worden gekend en ervaren. We zijn wel bang soms voor dat woord ervaren, maar God geeft zijn volk veel te ervaren. Namelijk dat hij getrouw is, dat zijn belofte niet falen, dat het woord van God een woord is waar je met al de nood van je leven op mag gaan en op mag rust ervaren waarheid. Nou en of, het is toch de geest Gods die het hart ervoor opent en toepast wat Gods kerk in Christus heeft. Hij begeeft en verlaat zijn kinderen nooit en nergens gemeente. Ik zeg dat met nadruk. En dan kan ik me zo voorstellen dat er vanmorgen misschien wel een jonger of een ouder is. Ja, dominee, dat zegt u wel, hè. Je kan de Heer niet meer missen, maar het is zo donker, heeft me verlaten. Ik sta er alleen voor. En daar kan het vaak op lijken. En dan denk ik even aan de Psalm 116, die dichter. Wat zegt hij in onze tekst? Ik was uitgeteerd. En dat Hebreeuwse woord geeft aan dat die man zo zwak is, was en zo arm. Hij had niets meer over. Zeg maar de dood nabij. Ik vond het heel mooi om in de Engelse vertaling hier te lezen. Ik was laaggebracht. Laaggebracht. Met andere woorden, deze dichter, dit kind van God, want hij was een kind van God, hè, die zat dus in de diepte. Kan dat dan, nadat hij de Heer heeft gekend? Nou, juist wel. Juist wel. God brengt zijn kinderen vaak in de diepte. In het duister. In de aanvechting. In de strijd. Ik was laaggebracht. En ik weet niet welke stormen over zijn leven zijn heen gegaan. Dat zegt de Bijbel niet. Maar dit is duidelijk. Het water stond hem tot aan de lippen. We hebben het toch gelezen. Over die banden van de dood. Angsten van de hel. Benauwdheid, droefenis. Dat zijn toch allemaal woorden die aanduiden. Dat het hooggenood was in het leven van dit kind van God. Zeg maar, de grage grijparmen van de dood strekten zich naar hem uit. Ik was uitgeduwd. En wat heeft hij gedaan? En dat wil hij ook ons op het hart bieden vanmorgen. In die bange nood riep hij de Heere aan. Wat blijft er dan nog over dan dat te doen? Och, Heer, bevrijd mijn ziel. Je hoort het hem smeken. Och, Heer, bevrijd mijn ziel. Hij neemt binnen de toevlucht tot de Heer, de God van zijn vader, zijn God. En mag pleiten op de trouw van God. Heer, u hebt toch beloofd dat u uw oor zult lenen aan allen die in de nood van hun leven tot u verheffen het angstig hart. Die het zelf niet meer weten, niet meer kunnen. En u bent dan toch de enige hoop die over is. Wilt u helpen en uitdelen. Want Heere, bij u is toch vergeving. Ik heb gezondigd, maar bij u is vergeving omdat u gevreesd wordt. Dat zegt u toch zelf, Heere. En u bent toch die God die uw volk zo vaak uit allerlei tijdelijke nood verlost hebt, o mij. En die bovenal verlost aan de zondenood. Want gemeente, dat is de allergrootste nood van ons leven, de zondenood. Als die niet verzoend wordt, dan gaan we voor eeuwig de nacht in onheil. Het moet met God in het reine komen. En dat telkens opnieuw. De wachter Israël liet zich niet onbetuigd. Hè? Maar hij heeft verlost. Zo staat in de tekst van vanmorgen. En dan moet je weten, in de grondtekst in het Hebreeuws, het is mooi dat je dat Hebreeuws een beetje kunt lezen, daar staat een woord waarvan de stam alles te maken heeft met de naam Jozua. Maar de kinderen in de kerk weten het wel, Jozua die mocht Mozes opvolgen en mocht het volk van God ook brengen naar die lange woestijnreis in het land Canaan, in het beloofde land. Jozua. En wat betekent die naam eigenlijk? Nou, de Heere redt. De Heere verlost. Jozua. Maar dat moet ons doen denken vanmorgen aan een andere naam nog. Aan het Nieuwe Testament. De Griekse vorm van die naam. Welke naam is dat? Een kind weet het toch. De naam Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken. Van hun zonde. En als die naam gaat vallen, dan komt de doel van God het zondaar op volle gebied. Op volle. Want alleen in die naam, gemeente, ligt een eeuwig behoud voor totaal verloren mensen. In die naam alleen. Jezus, hij maakt zijn volk zalig van de zonde. Hij verlost van de zonde. Want als de zonden aan de weg zijn, dan is het vlak tussen God en de ziel. Het preek waarin deze naam niet in het hart van de verkondiging staat, is geen preek. Hij maakt zijn volk zalig van hun zonde. Er zijn dus eeuwige redding, eeuwige zaligheid. Gemeente, in deze naam in die God zichzelf weggeeft, schitter de trouw van God aan de hemel van zijn genade. Je kunt niet dieper afdalen dan bij deze naam te komen en die naam te spellen. God met ons. Om hem gaat het ook bij het avondmaal, in het bijzonder toch? Is de gastheer. En als je hem gaat ontmoeten, dan ga je de eenvoudige bij uitnemendheid ontmoeten. Dan ga je zien met de ogen van het geloof wie Christus is. Van hem gold ook, hij moest laag gebracht worden. Hij moest de diepte in, dieper kon het gewoon niet. Kolburg zegt ergens in een preek. De Heer Jezus is zo diep afgedaald in onze verlorenheid. Zijn voeten hebben gestaan, ja u hoort het goed, op de bodem van de hel. Want daar moet je uiteindelijk zijn kinderen vandaan halen. Zo. De diepte van onze verlorenheid is zo ontzaglijk. Wij hebben daar geen idee van. Als je er iets van ziet, dan ga maar je schrikken. Want dan heb je te maken met de afgronden van Gods heilige toorn, gemeente, onderschat het op niets. Als de toorn van God over onze zonde zo groot is dat hij zelfs zijn lieve zoon moet overgeven in de bittere dood aan het kruis, zou je dan die toorn nog durven onderschatten? Hij de bittere vloed ook in. En voor deze eenvoudige was er geen bewaring. Uit geloof, uit Gods verlaat. En in heel alleen, niet alleen moederziel, maar van God verlaat. Aan dat kruis op Golgotha. Als een bloed. En als je daar in het geloof staat, dan zie je hoe de bliksemstralen van Gods rechtvaardige toren hem treffen gemeen. Want die bliksemstralen moesten en mochten zich op hem ontladen. Het moest, anders was er geen weg terug naar het vaderhuis. En het mocht, om daar in Gods onbegrijpelijke genade en barmhartigheid ten toon te spreiden. Zo is God gemeente. Zie je nou wel dat hij geen lust heeft in de dood van een zondaar? Dan zie je Gods onbegrijpelijke barmhartigheid ontferming. Zijn onbegrijpelijke genade voor goddelozen, voor weglopers, voor mensen die zeggen, ik wil niet. Maar dan ook dit zien, hè, op Golgotha gebeurt wel iets heel bijzonders. Dan wordt het recht van God niet gebogen, maar volbracht. Want dat heilige recht van God, dat blijft staan tot in eeuwigheid. Met andere woorden, Golgotha vertelt mij dat er maar één weg naar God terug is. En dat is de weg van Gods heilig recht. En daarom is het evangelie, het evangelie van recht en genade. Kijk, daarvan spreekt En de taak nam ook het heilige avondmaal, dat als de Heer het geeft volgende week zondag in uw midden mag worden gehouden. Wat zie je dan? Nou, dan zie je dat het brood wordt gebroken en je ziet dat de wijn wordt vergoten. Dat is een zichtbare prediking van Gods heilig recht. Zo werd hij verbroken op het kruis. En zo werd zijn bloed vergoten aan het kruis. Gods heilig recht. Hij heeft volbracht wat ik had moeten volbrengen. En tegelijkertijd mag het geloven in die zichtbare tekenen en zegenen van God, van Christus, lijden en sterven. Om de levenskracht ontvangen van de genade. Dat is het leven dat in Christus Jezus is. En dan zegt de Heer de ijver, nou mag je het niet alleen met je ogen zien dat ik dit voor u wilde doen. Je mag het ook met je mond proeven. Met andere woorden, wat buigt God zich dan diep naar ons mensen over, door die zichtbare tekenen en zegen ons te zeggen, geloof van harte het heilige evangelie, want ik ben een waarmaker van mijn woord. Want hij die dood geweest is, en het graf geweest is, is ook opgestaan, is de levende, die de gastheer wil zijn, aan de disch van het verbond, om met het leven dat in hem is, zijn kinderen te voeden. Kijk, en dan mag je dan met de mond proeven, omdat je hart erdoor gesterkt wordt, en levendig, en overblijf zal worden. U gaat er even voor van voorbereiding in. Waarop moet u zichzelf dus beproeven? Of je in dat geloof bent, dat rust op de trouw van God. Waar het hart en centrum van is Jezus Christus, die ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zuinig worden. Dan gaat het dus om deze vraag. Het gaat niet om de vraag naar het groot geloof. Als het maar echt is. Als het maar echt is. Dan gaat het wel om de vraag. Heb je nou het geloofland gekregen. Met de Heer Jezus Christus in zijn persoon en werk. Twee, de rust bij God. We hebben dus stil opgestaan bij de trouw van God voor zijn kinderen. En het wordt ook tijd ook om aandacht te geven aan het tweede, hè? Rust bij God, want dat heeft ook altijd met het thema van deze morgen te maken. Rust voor eenvoudigen. Er is namelijk voor eenvoudigen een plaats van rust, echte rust, namelijk rust bij God. En ook de tekst van vanmorgen spreekt over die rust. Ik moet dan wel even iets over zeggen, hoe zit dat met die rust? Maar voordat de mens viel in het paradijs, had hij de zalige rust bij God. Het was niet iets van niks doen of zo. Nee, dat was een zalige rust in heilige activiteit. Hij mocht wandelen voor Gods aangezicht. Maar de zonde zat er niet tussen. En door de zondeval komt de zonde ertussen. En waar de zonde ertussen komt, gemeente, daar is het met de ware rust gedaan. Daar is de gemeenschap met God, de bron van alle rust, verbroken. En dan kom je in die duivelse onrust. Die zonde maakt scheiding tussen God en ons. Dat is het erg van de zonde toch. En als je dan van die God gescheiden bent, zijn rust niet meer deelachtig bent. Dan kun je de rust gaan zoeken waar je het ook maar wilt, maar je zult die nergens vinden. Daar is God. En laten we nou eens kijken naar het leven van elke dag en naar de mensheid waartoe wij behoren. Ik, de gevallen mens van nature niet, telkens op zoek naar wat rust. Verlang je dan terug naar de rust van God en bij God. Er zijn mensen die dat beweren, maar dat is niet waar. Van nature verlangt geen enkel mens terug naar die rust bij God. Zo radicaal is de breuk van onze kant. Maar wij allen ervaren iets van de onrust buiten God, of niet soms. Zelfs een kind heeft er al last van. We leven in een tijd waarin het al jachtiger wordt. En we zijn bezig in onze informatiecultuur om maar van alles tot ons te nemen. We hebben zelfs 's nachts vaak geen rust meer. Hè? Ik hoor dat mensen tot diep in de nacht nog bezig zijn daarmee. Onrust. Is het dan een wonder dat mensen buiten adem raken? Omdat ze geen rust meer kunnen vinden in dit jachtige leven. Niet voor iets dat de gezondheidszorg zoveel aandacht moet geven aan mensen die helemaal zijn vastgelopen door de onrust. Depressief zijn geworden, het leven niet meer zien zin. Dat heeft alles daarmee te maken. Wij leven buiten het paradijs dat ligt. Daar waar de onrust een slag kan slaan. Wij leven op de vloek van de onrust. Maar mag ik eens een vraag stellen? En dat geldt ook voor de kinderen. Heb jij wel eens last van die onrust? Omdat je God kwijt bent? Heb je daar wel een wakker van? Je bent God kwijt. Wie onder ons verlangt en naar vergeven? Naar een leven voor God. Naar een leven met God. Naar een wandelen met God. Wees nou zierlijk. Ben je daar wel eens wakker van? Vraag je daar wel eens om? Jongens, meisjes, ouderen. Dat is de diepste nood van de mensheid buiten het paradijs. Daar ben ik diep van overtuigd. Dat er niemand is die uit zichzelf naar God zoekt en vraagt. Heb ik zelf niet bedacht. Er staat zwart op wit op het heilig blad. En is dat niet de diepste onthulling van wie wij zijn, van onze zonden, dat wij zondaren zijn, dat toen Christus in deze wereld kwam, Jood en Heiden, de liefde Gods, die in hem vlees en bloed werd, aan het kruis heeft genageld. Ze hebben dat hele schilderij gemaakt en is zijn hand ook bij. Ook onze hand. Dat doen wij met God. Als hij komt in deze wereld. Omdat we opnieuw de rust bij hem zouden zoeken en vinden. Wij slaan hem aan het kruis. Dat is het. Wij wijzen zijn rust af. Dat hoef ik niet. En daar gaan zoveel verloren. En als het dan anders is geworden, gemeente, dan is het een groot voorbeeld. Dan is Gods zondagsliefde in jouw leven tot openbaring gekomen. Dan is er iets geproefd van de kracht van zijn genade. Van het werk van Gods geest. Want weet je, daar kun je eigenlijk dan niet meer bij. Hè? En toch is het waar, er zijn zondaren die toch wel gaan verlangen naar de rust bij God. Dan heeft de Heilige Geest in je hart en je leven de rust opgezet. Die valse rust. Waarin je soms ook kon koesteren. En dat doorbroken. Dan ga je ontdekken, ik kan nergens de ware rust vinden. Augustinus heeft er over in geworsteld. En hij kwam tot ontdekking, Heer, ik kan het alleen maar bij u vinden. Nergens vindt mijn hart rust dan bij u alleen. Maar dan ben je zo'n eenvoudige die het land gaat zien met de ogen van het geloof. Buiten dit land gemengd is er alleen duisternis. Leef je onder de toren van God, klaagt de heilige wet van God je aan. Maar in dit heilige land van God waait de stille wind van de geest, roept alles Gods genade uit. En zo mag ik aan u verkondigen vanmorgen. En mag u wijzen op de diepe wonden van dit land. Die zijn zo diep. Dat bloed wat vloeit is zo krachtig. Dat je met al je vuile zonden bij hem terecht komt. En hij daar ook uitkijkt. Om zo zondaren te ontvangen. Rust bij God, wat is dat groot, als je er iets van gevoegd hebt, kun je uiteindelijk nooit meer zonder. Maar dan ga je ook niet ontdekken in je leven. Dan ga je al te goed zien dat door angst en vrees, door twijfel en ongeloof je zo gemakkelijk dat zicht op die rust bij God verliest. Dan verlies je de Heer uit het oog. En dan lijden in last, hè. Denk even aan die dichter van Psalm 116. Wat doet hij in de tekst? Dat viel me op. Hij gaat zichzelf eens heel goed onder handen nemen. Want hij heeft geproefd die rust die bij God is. En hij weet, ik ben het kwijt. Dan is een krachtige zelfopwekking. Mijn ziel, dat is eigenlijk dat hij zichzelf aanspreekt, hè. Hij zou zeggen, ik. Keer neder tot uw rust, want de Heer heeft aan u wel gedaan. Wat ik zo mooi vond, is dat in de grondtekst, in de Hebreeuwse grondtekst, dat woord rust in het meervoud staat. Wij lezen het enkelvoud, maar het staat in de grondtekst in het meervoud. Wij hebben helemaal geen meervoud voor rust. Wij zeggen niet rusten als meervoud van rust. Maar het geeft wel aan, gemeente, dat die rust bij God zo omvattend is. Ik dacht, die strekt zich uit naar alle kanten. En die draagt de tijd en de eeuwigheid in haar boezem. Rust bij God. Want rust bij of in God heeft haar anker uitgeworpen in die grote rustafdeling. Dat is het geheim van het geloofsleven. Als je bij die grote rust aanbrengen Christus komt, dan ontvang je de rust die hij geeft. En zo is het bij God dus rust voor eenvoudigen. Omdat hun heren en zalig maken wat u ons doet. Hij wilde die huivering wekken, de onrust van God te laten. En hij heeft dat doorworsteld tot op de bodem toe. Hij de onrust, faalde kwijt. De zonde van zijn volk maakte scheiding tussen hem en de vader. Omdat zijn kinderen de ware rust geschonken zou kunnen worden. En de milde overvloed van Gods huis. De zonde heeft op die genade geen recht. Ik kom wel eens van die mensen tegen, dat zijn zo van die rechthebbers. Die menen dat God maar blij met ze moet zijn. Maar genade zegt mij, ik heb nergens geen recht op. Maar het is genade ontvangen. En daarom mag een kind van God zeggen, mijn rust, ik had het niet verdiend, ik had het verspeeld en verbeurd. Maar dan wordt het mij geschonden uit de louter genade. Om Christus wil. Gemeente God moet aan alle mensen wel, zo staat in het woord. Heel de wereld over. Maar die eenvoudigen van de tekst, die weten van een weldaan die de wereld niet kent, die het omgekeerde hart niet kent, namelijk de vergeving van de zonde, dat je mag weten, het ligt weer recht tussen God en de ziel. Dan mag je weten van de rust in het verzoenend lijden en sterven van Christus. Dan mag je weten, ik had het verdiend. Ik had aan dat kruis moeten sterven voor eeuwig, weg te sterven. Maar Hij voor mij. Dat geeft rust. Want dan weet ik, de schuld van mijn leven is bij God uit het boek weggedaan. Ook ziet u geen van mijn zonden aan. Dat is de rust. Hier een beetje proeven. Naar de volle rust gaat het heen. Gemerkt en dan. En dan zijn we onderweg van die pleisterplaats. Elke zondag. In de kerk. Maar ook bediening van de sacramenten. In het bijzonder over een avondmaal. En zowel, als het goed is, aanstaande zondag is eigenlijk avondmaal. Een bijzonder plek zijn. Een pleisterplaats waar de Heer zijn volk opnieuw iets doet proeven van de rust die Hij alleen geven kan. Opdat ze het op steeds opnieuw mogen leren en indachtig worden dat er buiten Christus geen rust is. Geen rust. Hoor maar wat Hij zegt ook in het Heilige Evangelie. Komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Nou, is dat niet raar? Ga ik toch niet inperken? Ga er toch niet dat van een afstreven? Met al die jama's en... Komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dat zo. Deel 1 van het Heilige Avondmaal. Dat is goed beschouwd. Een heilige geloofsoefening in de rust. Een voorsmaak van de rust die mag komen. En daarom zegt de Heer Jezus ook: doe dat totdat ik kom. Totdat ik kom. Want gemeente, aan de pelgrimsreis komt een man een einde. Gods kind komt echt wel thuis. En mensen die buiten Christus verborgen thuis, die komen voor de plaats van eeuwige ondergang. Maar wie van Christus is, komt thuis. En als je thuis komt, is dan het avondmaal nog nodig. Zal blij dat niet hebben. Nee, ja. Want dan mag je zien die grote rust aanbrengen. In volle glorie en heerlijkheid, dat verlangt het hart van Gods kind naar. Als je dat verlangen niet kent, dan deugt het niet in je leven. Dan ga je verlangen, soms heel sterk. En er zijn ook tijden waarbij dat onder de as op ligt, dat weet ik wel. Maar er kunnen daar momenten zijn dat je heel sterk verlangt om die grote rust aanbrengen te mogen voelen. Want er zijn de rust zoeken en de rust aanbrengen voor eeuwig verenigd. En er komt een grote bruiloft van het Lam. En dan mag de beker van de verlossing, maar ik zal van het 16 al van spreken, de beker van de verlossing, eeuwig worden opgenomen. En de naam van de Heer worden aangeroepen en geprezen en verheerlijkt. En dan mag je eeuwig de beloften aan de Heer betalen. De beloften, dat zijn de offeranden van je leven. Om God te vrijen. Als dat ons verlangen is. Ga dan met vrijmoedigheid toe. Van de troon der genade. Gemeente, u gaat een week van voorbereiding in. Zult u uzelf nauwkeurig onderzoeken. Of u dit waarzalig maakt gewoon bent. Want de ogen van de gast heeft een schijn. Ze vergronden ons. Bid om de ware eenvoud van hart en ziel van de Heer. Sta de eenvoudigen in gunst en liefde gaan. Maar de hoogmoedigen kent hij van ver. Alleen de nederigen geeft.
geeft zijn genade aan.
We gaan het samen zien. En ik doe dat in Psalm 32. 6 vers. Rechtvaardig volk, gerecht en blijde klanken, vreugd in God. Naar vader, nooit te danken, zijn kroon en doen zijn deugd. Altijd geen van hart en wandelzijd. Psalm 32 vers 6.
Uw koninkrijk aan te brengen.
We moeten voorbeden voor land en volk, ons vorstenhuis en de regering. Denk ook aan de wereld waarin wij leven, met al de nood en de zorg, de moeite, het geweld. O God, het houdt niet op, in tegendeel, al meer. Tekenende tekenen van het einde zich af, dat we maar voorbereid zijn. Heeft ook met die volk Israël in het bijzonder. Denk ook aan de vervolgde christenen, dat u ook ze bewaren wanneer de nood hoog is. Laat ze maar de toevlucht nemen tot diezelfde God, tot u. Tot wie de dichter van Psalm 116 zijn toevlucht nam. Omdat deze psalm ook in hun leven tot troost en kracht mag zijn. En zo genadig ook weg alles wat niet goed was in uw ogen. Spreek en luister. En dank voor alles wat u gaf aan degenen die een taak hadden. Ga mee naar huis. Breng vanavond ook weer samen. En wilt u dan ook hebben gedenken die mag voorgaan. Hoor en verhoor ons gebed. En neem onze dankzegging aan Christus wil. Amen. Weet we mogen van God wat gaan zingen naar Psalm 47, daar is de 7e vers. O mijn ziel, wat raakt u mee? Waartoe zijt u mij op rust voor het antwoord trouwe ik toe, in het hoogste bod, uw rust van 42, 7e vers.
Blijven met u.